Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou en de gasten en de luisteraars thuis of elders via het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee F. Maaien uit Zwijndrecht. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen, weerklank 357, ga nu heen in vrede, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 25, de versen 6 en 7. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 138, het derde vers. Psalm 138, vers 3. Dat zullen we doen in de berijming, de vertaling uit Weerklank. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof, u, jij, van harte uitgenodigd om met deze woorden in te stemmen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu samen bidden. Heere, getrouwe en genadige God, goede en lieve Vader in de hemel, stil en eerbiedig komen wij voor uw aangezicht. De woorden hebben het ons opnieuw aangereikt. De Heere is groot, de Heere is hoog. En hij ziet toch zo laag neer op hen die nederig voor u knielen. Heere, als wij komen voor uw heilig aangezicht, laat ons hart ermee vervuld zijn. U bent zo'n grote majesteit. Uw naam is hoog verheven. U bent de enige die eeuwig leeft. Alles schittert en straalt in de hemel van uw glorie. Engelen weten niks anders te zeggen dan heilig, heilig, heilig bent u, Heere van de legerscharen. Zo groot en zo stralend als u bent werkelijk een schitterend persoon. En dan mogen wij komen voor uw aangezicht, omdat u zelf zo dicht naar ons toekomt, onbegrijpelijk, maar gelukkig en genadig wel waar. Hartelijk dank daarvoor. Kom door uw Heilige Geest, vervul ons met oprechte eerbied. Voed ons met een stil vertrouwen. Niet, Heere, dat wij maar enigszins naar u zouden kunnen opklimmen. Het is dat u zelf naar ons toekomt. Dat u het ons uitnodigt en ons aanreikt om in alle vrijmoedigheid onze gebeden te zeggen. En dan bidden wij u, o God, kom en wees naar uw belofte in ons midden. Laat uw woord zo spreken dat het ons persoonlijk dat zal zeggen wat u ons te zeggen hebt. Bewaar ons ervoor, ja, voor allerlei. Om te beginnen wel dat wij u gewoon maar wat zouden laten praten. Kan zelfs in de kerk. Dat wij u gewoon maar wat laten praten. En we zitten erbij en we kijken ernaar en verder niet. O God, bekeer ons. Opdat ons hart werkelijk zo zal zijn aangesproken. En dat uw woord binnenkomt. Zegen ons, Heere, als wij in de verleiding willen komen om soms maar voor een ander te luisteren. Leer het ons genoeg aan onszelf te hebben en meer dan genoeg van u te ontvangen. Voed ons met geloof. Dat is het liefste wat u aan ons kwijt wil. Dat is ook het belangrijkste wat wij nodig hebben. Leid ons aan uw hand op de weg van gehoorzaamheid. Laat de band van liefde hecht en sterk zijn. En dat de hoop vast en zeker zal zijn op u, Heere. Het is veel gevraagd, maar voor u toch niet te veel. U bent nog nooit van het uitdelen ook maar iets armer geworden. En wij zullen er goed mee af zijn. Hoor ons gebed, niet om iets in ons. Eén naam, Vader, die houden wij u voor. Gedenk ons om Christus wil, uw lieve Zoon. Hoor ons in zijn naam. Amen. In de Bijbel gaan we lezen bij Matteüs. Wij beginnen te lezen het begin van hoofdstuk 5. Ik ben vanmorgen begonnen in Zwijndrecht met een prekenserie over wat de bergrede wordt genoemd. Matteüs 5, 6 en 7. En het eerste gedeelte van Matteüs 5 is ook de schriftlezing voor vanmiddag. Matteüs 5, de eerste 12 versen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en hij zei: zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover dit gedeelte, het begin van de zogeheten bergrede. Als inleiding op de prediking zingen wij van Psalm 147, de versen 2 en 6. Psalm 147, de versen 2 en 6. Gemeente naar Gods naam genoemd. Aan het begin van de preek voor ons, voor u, voor jullie allen een opdracht. Neem in je gedachten iemand waarvan jij denkt, zou zeggen, volgens mij is die echt heel gelukkig. Iemand die je zelf kent, persoonlijk, of van wie je de naam kent, waarvan je denkt, nou die persoon, die is volgens mij echt heel gelukkig. Ja, gelukt. Die persoon, is dat misschien iemand die arm van geest is? Is dat misschien iemand die treurt? Is dat misschien iemand die zachtmoedig mag heten? Is dat misschien iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid? Is het een warmhartig persoon? Is hij of zij rein van hart? Een vredestichter wellicht. En die gelukkige persoon in jouw gedachten, wordt die misschien vervolgd om de gerechtigheid? En die persoon waarvan jij denkt dat die zo gelukkig is, wordt die soms gesmaad en vervolgd? Wonderlijk. Zeer waarschijnlijk dat u en jij een persoon in je gedachten had waarbij je deze woorden niet zo gauw gecombineerd had. Wonderlijk dat de Heer Jezus het zo uitspreekt en het zo zegt. Zelfs ook, stel je voor, ik had die mogelijkheid nog niet genoemd, maar als ik er ook nog bij gezegd zou hebben, en misschien wilt u wel van uzelf of jij wil zeggen, nou als je nou vraagt wie is er echt gelukkig, ik mag het gelukkig van mezelf zeggen, ik ben zo blij en ik ben zo gelukkig, geweldig, fijn, wat een zegen. En dan zou ik weer aan u en aan jou kunnen vragen, wat fijn dat je zo gelukkig bent, ben je dan ook iemand die arm van geest is? Ben je soms treurende? Ben je hongerig en dorstig? Ben je barmhartig? Ben je rein van hart? Ben je een vredestichter? Word je vervolgd? Word je gesmaad? En dan merk je het wel, daar zou ik nooit aan gedacht hebben. Als ik het zou moeten toelichten, als ik gevraagd zou worden, vertel dan eens, waarom ben je dan zo gelukkig? En waarom mag je dat van jezelf zeggen? Dan zouden wij deze woorden niet gekozen hebben. Daarmee komen wij op het spoor dat de Heer Jezus heel bijzonder deze woorden zegt en ze ook bedoelt. Heel bijzonder als wij zo als het ware de mensen die daar zijn en die het gehoord hebben, dat zo gehoord hebben. En zo mogen wij vanmiddag ook zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Te beginnen even, probeer u zich dat voor te stellen. Even de situatie om het even te zien gebeuren. De Heer Jezus, hij loopt een berg op. Dat wil zeggen, hij neemt plaats op een heuvelhelling, daar ergens aan de noordelijke oever van het meer van Galilea. We zullen er vast zijn in de kerk vanmiddag ook, die wel eens in Israël zijn geweest. Die prachtige mooie omgeving, daar bij dat kerkje, dat mooie kerkje van de Berg van de Zaligsprekingen. Zo'n heerlijke, zo'n mooie, zo'n aandoenlijke en zo'n aantrekkelijke omgeving. De Heer Jezus neemt er plaats. En al de anderen die daar zijn, heel de scharen van mensen, ze komen als het ware dicht bij hem naar hem toe. En daar gaan ze zitten, daar gaan ze staan. Maar Matthäus, de Bijbel beschrijft het heel bewust zo. De Heer Jezus gaat niet ergens op een verhoging zitten. De Heer Jezus neemt niet plaats op een heuvelhelling. De Heer Jezus, hij ging de berg op. Daar moet je hem als het ware zien. Hij, de Heer Jezus, daar op de berg gesitueerd en getekend. Nu snap je ook, heel eenvoudig eigenlijk, waarom wij mensen deze woorden van de Heer Jezus een bergrede zijn gaan noemen. Gesproken door de Heer Jezus vanaf die berg. Maar nou een vraag. Zou jij het misschien kunnen vertellen? Was dat ooit al eens eerder gebeurd? Dat er bij een berg, dat daar een groep mensen was van Israël. En dat daar vanaf die berg, dat daar gesproken werd. Want het staat er heel bewust. Je zou bijna zeggen, haast overdreven. Als de Heer Jezus daar zijn mond opent. En als hij daar onderwijs geeft. Je zou zeggen, nou dat merk je wel vanzelf. Als hij op de berg was gaan zitten en toen zei hij, en dan volgen al die woorden, nee, hij opent zijn mond en hij gaat spreken en hij geeft onderwijs. Mijn vraag was, en heb je dat wel eens eerder in de Bijbel gelezen? Zou je een andere situatie kunnen noemen dat er gesproken werd vanaf de berg? Ja toch? Zie het maar voor je op de achtergrond. Als de Heere God zijn volk bevrijd heeft uit Egypte, dan brengt hij ze heel bewust bij een berg. De berg Sinai. En als hij daar zijn volk Israël gebracht heeft en ze daar bij hem zijn en hij ze daar verzameld heeft, dan gaat de Heere spreken. Bijna letterlijk zoals het hier ook staat. Hij opent zijn mond op een heilige, op een bijzondere wijze. Zo wil Matthäus en zo wil de Bijbel het zeggen. Kijk, nu gebeurt weer hetzelfde. Nu gaat God spreken. Zoals hij ooit gesproken heeft door Mozes. Zo spreekt hij nu vanaf deze berg. Opdat wij het zullen horen en zullen lezen. Ja, maar volgens mij is het niet te vergelijken, zou jij zeggen. Want ik vind dat, ja, u had het al een beetje geschetst en ik ben er wel eens geweest in Israël. Het is daar zo'n mooi idyllisch plekje. En als ik vanuit de Bijbel dat op me laat inwerken, als de Heere God bij de Sinai spreekt tot zijn volk Israël. Ik lees en ik hoor daarvan bliksem en donderslagen en de flitsen schieten door de lucht. En Israël stond bedeesd en bevreesd daar aan de voet van de berg. Dat lees ik hier niet. Is het dan dus toch zo, zo wordt wel eens gezegd en gedacht, zie het wel, de Heer Jezus is zo anders dan Mozes in het Oude Testament en hij laat ons op zo'n andere wijze God kennen en God zien. Het is denk ik echt een vergissing, een theologische dwaling als je het zo wilt zien en wilt zeggen. Als de Heere spreekt vanaf de berg, dan is de Heere altijd weer dezelfde. En nog meer dan dat hij ooit gesproken heeft door Mozes, spreekt hij hier nu door zijn zoon. En dan een belangrijk aspect, en dan komen wij naar het begin van die bergrede, de zogeheten zaligsprekingen. Want op zich is dat wel opmerkelijk. Als de Heer Jezus gaat spreken, dat hij begint met zaligsprekingen. Zo heel anders, wierp ik al even de gedachte op, heel anders misschien dan Mozes bij de berg Sinai. Toch niet? Ja, ik zeg dat. En zou u of jij dat ook zo kunnen uitleggen? Zul je begrijpen hoe ik dat bedoel? Dat als de Heere hier spreekt door de Heere Jezus vanaf deze berg, dat dat echt ten diepste niet anders is dan dat hij sprak en spreekt vanaf de berg de Sinai. Ik zei het al hier, deze bergrede begint met de zogeheten zaligsprekingen. Hoe begon de Heere op de berg Sinai? In één korte zin kon de Heere dat allemaal zeggen. Ik ga ervan uit dat ook vanmorgen, ook in deze kerk, de geboden van de Heere zullen zijn gelezen. Zo begint de Heere daarmee. Zul je het nooit vergeten? Weet je wie ik ben? Ik ben de Heere, die God die jullie uit Egypte verlost en bevrijd heeft. Meer hoef je toch niet van mij te horen. Dat is toch alles. Als ik de Heere, nou uw God en uw bevrijder, uw verlosser en uw zaligmaker ben. Weet je, als je dat hoort, als je dat weet, dan daarna dan kom ik nog wel meer te spreken over alle geboden en alles wat ik je te zeggen en alles wat ik je te vragen heb. En zo ook, gemeente, is het goed om dit gedeelte uit de Bijbel te lezen en te begrijpen. Want ja, de bergrede, ja, als ik u gevraagd zou hebben, kunt u mij vertellen, is er iets wat dat bij u oproept aan een reactie? Waar denkt u aan als het gaat over de bergrede? Dan zullen er best mensen in de kerk zijn die geantwoord hadden, dat is toch dat gedeelte waar de Heer Jezus zo ongelooflijk scherp is. Daar staan toch die woorden. Ach, je weet het allemaal wel. Overspel plegen, dat is uit den boze. En dan zegt de Heer Jezus er notabene overheen. Maar weet je, ik zeg je, al zou je maar een man of een vrouw zo begeerig hebben aangekeken, dan heb je in je hart al overspel met die man of met die vrouw gedaan. Dat zijn nog eens scherpe woorden. Kijk, en dat ik niemand mag doden en niemand mag vermoorden, dat weet ik wel vanuit de Bijbel. Maar dan gaat de Heer Jezus tegen mij zeggen, had je maar één keer iets hatelijks gedacht tegenover wie het ook maar zijn kan, zeg ik je heel eerlijk, dat is niet minder alsof je daadwerkelijk een moord had gepleegd. Gaat u zo spreken, Heer Jezus? Gaat u het zo indringend en zo scherp onder woorden brengen? Jazeker, dat doet de Heer Jezus. Echt inderdaad in lijn met zijn vader, geloof dat maar wel. Maar dan dus ook in lijn met zijn vader. Kijk eens hoe ik begin. Aan Israël heb ik gezegd. Israël weet het en hoor het en sluit het in je hart. Ik ben jullie God die jullie verlost en bevrijd heeft. En kijk, gemeente, als ik het nou eenvoudig zeg, en zo begint de Heer Jezus ook. Ik mag het je vertellen, ik ben je zaligmaker. En dan ga ik het zo onder woorden brengen, dat ik ga zeggen dat je gelukkig bent als je dat zo hoort van mij. Zalig te zijn, heel bijzonder. Ja, dat is het wel, want dat merkten wij al aan het begin van de preek. Dan gaat de Heer Jezus inderdaad dingen zeggen die, ja, zo anders zijn dan ik gedacht zou hebben. Zou je dat ooit bedacht hebben? Nota bene, als er mensen zijn die treuren, om die zalig, om die gelukkig te prijzen. Zou je er ooit aan gedacht hebben, als je nou vervolgd wordt, als je verdrukt wordt, als je hongert, als je dorst, om dat nou gelukkig te vinden? Is het niet echt zo dat, ja, als ik het zou mogen zeggen, zou jij misschien denken, kijk, de mensen die zich in de zonde uitleven, hoeren en snoeren, dat zijn toch de mensen, de levensgenieters, die zijn blij en gelukkig te noemen. Maar mensen die rein van hart zijn, en de anderen inderdaad, die als het ware met groot geweld, met grote spierballen en met hun ellebogen werken, die bereiken tenminste de dingen. Maar zachtmoedige mensen, en zij die voor zichzelf opkomen en die de discussies winnen en de rechtszaken hun pleit weten te beslechten, zij zijn het die het maken. Maar vredestichters die in liefde en in wijsheid heel eerlijk het goede zoeken en het goede bewerken, zijn dat degenen die ik gelukkig zou noemen? Hoort u, je merkt het, hele bijzondere woorden van de Heer Jezus. En als we ze proberen te duiden en ook zo voor onszelf te horen, dan kom ik nu bij deze vraag. En hoe zal ik ze nou lezen, deze zaligsprekingen? Want ook dat, het is opmerkelijk, op de wijze waarop de Heer Jezus het formuleert en waarop het in de Bijbel geschreven is. Ik bedoel heel eenvoudig dit. Staan hier nou opdrachten voor jou en voor mij? Want ja, die bergrede die gaat toch spreken alles wat God zegt en vraagt. Moet ik het nou zo lezen? Dat de Heer Jezus bedoelt, je zou bijna zeggen, hij zegt het wel een beetje omfloerst. Hij zegt het wel als het ware met een fluwelen handschoen, met zachte woorden, maar hij bedoelt gewoon heel radicaal, heel eerlijk. En denk erom dat jij arm van geest bent. Geen praatjes, geen poespas, arm van geest zul je zijn. En een ander zou zeggen dat de Heer Jezus het wil wijzen. Je kunt wel denken dat je vrolijk bent en blij, maar je kunt beter treuren. Dat verwacht ik van je en die weg wijs ik je. Denk erom dat je zult treuren in je leven. En de zachtmoedigheid streeft dat na. Ik gebied het je en ik zeg het je en ik vraag het je. Je hoort het wel, ik heb het een beetje overdreven aangezet in de toon van mijn woorden. Maar zal de Heer Jezus het nou zo bedoeld hebben, dat daar toch als het ware regels en geboden, en dan ook nog hele strenge regels en geboden, hele wonderlijke regels en geboden gegeven zullen zijn? Nogmaals, zo zei ik vanmorgen natuurlijk ook tegen de gemeente in Zwijndrecht, we hopen nog om meer preken te horen uit uw bergrede. We komen indringende woorden van de Heer Jezus tegen, ook voor de leefregels in het leven met zijn geboden. Maar begint de Heer Jezus nu ook zo? Om zo indringend, zo scherp te verwoorden. Dat hij wel verwacht en verlangt dat jij je zo zult gedragen en niet anders. En dat dat van je verwacht wordt. Het zou kunnen dat je dat soms zo leest. En dan ga je voor jezelf denken, ja, wat zou ik er nou van moeten zeggen en moeten denken? Zalig de armen van geest. Of, als ik dat ook nog even mag noemen, de evangelist Lucas heeft ook dezelfde woorden geschreven en die zegt alleen maar heel kort, zalig de armen. Is het dan toch inderdaad niet zo naar de zin van de Heer Jezus, als ik wel gezegend ben met geld en goed die ik eerlijk heb verkregen, arm te zijn? Of een ander die zou zeggen, ja, arm van geest, onwillekeurig, er wordt regelmatig aan gedacht. Dat zijn dan misschien mensen die beperkt zijn met een verstandelijke handicap. Een beperking te zijn, maar als ik dat niet heb, mag ik daar toch dankbaar voor zijn? Of moet ik me dan ook gaan gedragen? Is het dan ook mijn roeping en mijn bedoeling alsof ik in die zin ook maar heel simpel zou moeten leven en zou moeten denken? Of is het juist ook, ja, hoe zal ik dat zeggen? Hoe zal ik daarnaar zoeken? Dat de Heer Jezus iets aanduidt, iets aanwijst. Kijk nou, zo te leven. Als arm van geest. Laat ik het daar even bij houden. Bij die eerste aanduiding. Als arm van geest. Dat wil zeggen, iemand die in alle bescheidenheid nederig zijn levensweg gaat. Bij de profeet Jesaja is het woord van de Heere te lezen, is geschreven dat de Heere God zegt, weet je, ik woon in het hoge, ik de verhevene. En ik woon bij degene die nederig van geest is. Je moet geestelijk groot zijn om nederig te kunnen zijn. En dat het ook een zegen is om zo met de Heere te leven. Zou de Heer Jezus dat niet in de eerste plaats daarom geformuleerd hebben? Weet je, als het nou gaat, ik ga er zo meteen aan het eind van de preek nog wat over zeggen. Als het er nou om gaat, wat is nou iets van het koninkrijk? Laat ik het nou zomaar zeggen, wat past nou bij dat leven van Gods koninkrijk? In de eerste plaats de nederigheid en de bescheidenheid. Heel eerlijk en oprecht. Moet u niet gaan veinzen, niet gaan huichelen. Inderdaad maar bescheiden zijn om een mooie sier te maken. Maar dat je jezelf kent, wie je bent. Niet meer dan een mens. Klein en bescheiden tegenover de Heere. En alles wat je doen kunt en doen mag, zeg het mij eens, zou Paulus zeggen. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Allemaal van de Heere. En voor jezelf toch tegenover de Heere God. Je weet toch wie je bent of niet? Is het nooit in je hart echt oprecht gezegd? Wie ben ik toch, een arme zondaar voor u, o God? Zo oprecht in de bescheidenheid die zich uit in een vriendelijkheid. Zo klein en toch daarin ook zo groots en zo heerlijk en zo rijk. Zo wat de Heer Jezus het bedoelt. En nou ja, zoals ik het ook zei, ik zoek daarin ook naar woorden. Want ja, de Heer Jezus benoemt dat zo. Dat is toch zalig. Dan ben je toch, als ik het zo mag zeggen, zo op de goede weg en ook op de goede plaats. Als arme van geest, nederig en bescheiden tegenover de Heere. En dan tegelijkertijd hoor je het erin. Laat ik het zomaar zeggen, dat is nou wat de Heer Jezus, wat de Heere God zoekt en bedoelt, ook in uw en in mijn leven. Niet geformuleerd als zo'n indringend gebod, dat had ik u laten zien. Maar tegelijkertijd, zulke mensen, zegt de Heer Jezus, als ik het zo mag zeggen, daar zou ik nou heel mijn koninkrijk wel van willen volzien. Zulke mensen, zo bescheiden, zo arm en zo nederig van geest. En ja, is het dan een gebod, had ik die vraag opgesteld, opgenoemd. Of zeg je bij jezelf, zou het er zo niet dichterbij komen? Dan maakt de Heer Jezus in mij een stukje verlangen wakker. Heer, maak mij zo iemand. Oprecht bescheiden. Nederig op de goede wijze. Mezelf kennende, mijn plaats kennende. En ook zeker voor het aangezicht van God. En die mensen mogen zo blij en zo gelukkig zijn. Want dan is God zo groot en zo goed. Dan is hij zo rijk en zo genadig. En zeg je dan nog van jezelf, ja, maar toch nog dominee, zou de Heer Jezus toch als het ware er niet op uit zijn. En nou verwacht ik en nou verlang ik van jou, dat jij ook zo zult zijn en zo zult doen. Ja, nogmaals gemeente, nogmaals. Maak de woorden van de Heer Jezus ook niet te hard en niet te streng, maar wel een verlangen van de Heer Jezus. Om ook zo te zijn en zo te willen zijn. En zeg je dan bij jezelf, ja, wat moet ik daar nou van denken? Want ja, niet iedereen heeft hetzelfde karakter. Ik ben wat uitgesprokener voor mezelf en ach, ik ben niet zo bescheiden. Ik lijd niet zozeer hoor aan een minderwaardigheidscomplex en dat soort dingen. Wat zou de Heer Jezus ermee bedoelen? Mensen die treuren, die zachtmoedig zijn, zou ik het moeten zijn? Is dat mijn roeping of zegt de Heer Jezus het net even anders? Dat de Heer Jezus zo dichtbij komt. Ja, mag jij zo iemand zijn, nederig en bescheiden? En als jij nou iemand bent die weet wat treuren is. En inderdaad, je vindt het misschien maar een beetje slap van jezelf. Maar als je het mag zijn, zachtmoedig. En joh, je hebt misschien voor jezelf niet veel bereikt. Integendeel, je lijdt ervan. Je hongert en je dorst naar de gerechtigheid. Omdat het er het nodige is gepasseerd. Het zal maar zijn dat je oneerlijk bent behandeld. En bent bedrogen. Of dat je mishandeld of misbruikt bent. Dat je hongert en dorst. Waar is nou recht en gerechtigheid? En je draagt het mee als een wond in je hart, in je ziel. Dat de Heer Jezus je kent, ben jij nou zo iemand? Je weet zo vaak van jezelf, ik voel me eigenlijk zo ellendig en zo verdrietig soms. En ja, dat ik rein van hart zou zijn. Nou, Ja, in de kerk weten ze het niet van me hoor, maar God weet het en de Heer Jezus kent mij door en door. En als ik eerlijk ben, ik van mezelf ook. Maar als het een verlangen is om zo rein met de Heere te leven en je weg te gaan. Ik ken je. Ik mag het je zeggen, al kost het je soms strijd. En al verlies je wel eens die strijd, toch? Maar weet het, dan zul je God zien. En te midden van alle geweld en alles wat er maar te presteren is en wat er bereikt wordt. Wees jij maar blij als je vrede kunt brengen. En vrede is het Bijbelse woord shalom. Heil en welzijn. In je huwelijk. In je gezin als je het mag hebben. In de kerk. Op je werk. Op school, in de straat, in de buurt. Zo te mogen zijn. En zo te mogen leven. Kijk, dan zegt de Heer Jezus, kijk, dat is nou het bijzondere van Gods Koninkrijk. Niet als een voorwaarde, maar ik zie je en ik ken je. En je mag het weten. O, als je zo leeft en zo bent, dan ben je wat mij betreft. En dat zegt Hij met zo'n hartelijke liefde, met zoveel genade in zich. Dan mag je mijn kind zijn. En dan ben je toch gelukkig, echt gelukkig, zeer te prijzen en goed af. Ik heb er voor mezelf afgelopen week heel lang over nagedacht. Hoe zou ik het nou typeren? U hebt het al een beetje gemerkt ook. Ik lees dat ook bij anderen die al hierover geschreven hebben. Je proeft een beetje, het zijn hele wonderlijke woorden. Het zijn niet zomaar als het ware koude, kille opdrachten. Dat heb ik al proberen duidelijk te maken. Maar hoe zou je ze dan wel typeren? Wat voor woord zou je daar nou, als ik het zomaar zeg, aanhangen? En voor mezelf kwam ik bij dit woord uit. Wat ben je dan een begenadigd mens? Als je inderdaad nederig van geest, maar een kind van God bent. Al is het dat je treurt. Al denk je soms dat je met je zachtmoedigheid altijd het onderspit delft. En dat zie je een watje noemen. Al leid je daaronder waar je hongert en dorst. Maar de Heere is je troost en je kracht. En wat een begenadigd leven. Om daarin ook de kracht te vinden en te ontvangen van wie God voor je is. En de Heer Jezus Christus. Is het dan een prestatie van jezelf om inderdaad maar goed en braaf te laten zien dat jij zo arm van geest bent en dat je treurt en dat jij inderdaad vervolgd wordt en dat jij hongert en dorst naar de gerechtigheid? Wat zei u? Een prestatie? Past dat bij het woord een begenadigd iemand? En tegelijkertijd, het is een levensstijl die ons wel sieren mag als het goed is. En die de Heere ook zoekt en geeft in zijn eigen koninkrijk, begenadigd. Ik kwam op dat woord toen ik als het ware ook zo in mijn gedachten voor me zag. Dat zeggen wij wel eens, hè. Dat is een begenadigd schrijver. Iemand die prachtige boeken kan schrijven, mooie romans. Een begenadigd schrijver. Is dat nou zo knap, zo bijzonder? Nou, een begenadigd schrijver, die hoeft er echt niet prat op te gaan. Die weet, ja, dat is iets wat ik ontvangen heb. Maar ik ben er wel heel blij mee. Wat een zegen. Dat ik zo mag zijn en dit kan doen. Kijk, dat proef ik met dat woordje begenadigd. Het is een zegen gemeend om in Gods Koninkrijk op deze wijze nederig te zijn. En al is het dat je weet van wat smaad en vervolging betekent, al doen ze je nog van alles aan. Maar dat toch de Heere je troost en je kracht is, dat is een begenadigd leven, of niet? He, die wonderlijke woorden. Zalig zijn zij die treuren. Ja, hoe kan je dat nou een begenadigd leven noemen? Mensen die treuren. Kijk uit, voordat je het weet, hè, dan zou je al denken, de mensen van lol en plezier, kijk, dat is het. Nee, zalig zijn zij die treuren. En ik vroeg, hoe zou je dat een begenadigd leven kunnen noemen? Nou, gelukkig gemeente, ik heb meer dan eens mensen gelukkig ontmoet die door de tranen heen blij waren, getroost. En die dat ervaren hebben als iets bijzonders. Wat ben je dan gelukkig als de Heere je troost en je kracht is. Wat een zegen ook als God je zo begenadigt om zo je levensweg te mogen gaan. Om zo een kind van de Heere te mogen zijn. Nou ziet u, zo mogen wij deze beginwoorden van die bergrede horen en die proeven. En die meenemen. Is het een roeping? Ik zeg nog één keer die vraag, hè, waar ik steeds als het ware toch wel mee bezig ben, ook in deze preek. Aan de ene kant zeg ik, ik weet het, ja, het is een roeping. Maar ik geloof dat het nog meer is. Mag ik u dat meegeven en jou ook? Toch ook iets van een verlangen. Om zo te mogen leven. Zo te kunnen leven, begenadigd bij God, dan ben je echt een rijk en een gelukkig mens. Die mag zalig genoemd worden. Nou, ik wil nog twee andere dingen zeggen ook bij deze openingswoorden, deze zaligsprekingen aan het begin van de bergrede. Maar het is nog iets anders wat ook opvalt, wat denk ik ook wel opmerkelijk genoemd mag worden. De bergrede, alle woorden die de Heer Jezus hierna nog gaat spreken, dat zijn die woorden dat de Heer Jezus als een refrein een aantal keren gezegd heeft, tot de ouden is gezegd, door de ouden is gezegd, maar ik zeg u, en ja, ik heb de voorbeelden al genoemd, u kent ze, en dan komt de Heer Jezus met nog strengere woorden en nog grotere woorden en ja, allerlei andere vermaningen. En aan het einde zegt de Heer Jezus, en weet je, als je nou wil zijn als een waas mens, ja, dan zal je huis op zand gebouwd zijn en het spoelt weg. Maar heb je nou je huis gebouwd, ja, dan blijft het staan. En weet je, had het daar niet beter zo geweest kunnen zijn dat de bergrede zo was gemaakt en was opgesteld, dat de Heilige Geest hem zo gegeven had, dat de Heer Jezus zei, ik zal je eerst al die woorden van mij geven. En dat je er goed over na moet denken, naar die indringende regels van mij en die waarschuwingen. Maar aan het einde daarvan, en ja, als jij dan kan zeggen, nou, ik heb dat toch wel aardig voor elkaar en het is me gelukt. En ja, ik mag inderdaad zo'n wijze bouwer genoemd worden die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Dat de Heer Jezus dan daarna zal zeggen aan het einde, nou, dan ben je wel een gelukkig mens, hoor. Dan kan ik je wel zalig spreken en dan kan ik je wel gelukkig prijzen. Begrijpt u wat ik bedoel te zeggen? De zaligsprekingen staan niet aan het einde van de bergrede. Als wij al heel veel hebben gehoord en ons ook heel veel was gevraagd en was gezegd en was geboden. En dat je dan aan het einde, nou als dat min of meer toch wel een beetje gelukt is. Nou ja, dan mag je wel zalig gesproken worden. Dan zou ik vanmiddag heel teleurgesteld naar huis gaan, u niet. Dat wij eerst maar moeten beginnen met een heleboel dingen te doen en te horen en de indringende geboden uit de mond van de Heer Jezus. En als het min of meer toch wel wat gelukt is, nou ja, dan mag je misschien wel zalig genoemd worden. Ik zou het nooit kunnen bereiken. Jij misschien wel, maar ik niet. Trouwens, ach, dat hoef ik helemaal niet te zeggen. U gewoon ook niet en jij ook niet, punt. Dat gaat hem niet worden, toch? Nee. Dat weet de Heere. Dat weet de Heer Jezus. En daarom, ik begin ermee. Kijk, je bent gelukkig als je mijn kind bent. Echt. Dan ben je zalig, weet je wel, zoals ik probeerde duidelijk te maken. Als je nou zo begenadigd bent. En dan moet je nog maar, of je wilt of niet, maar doe het maar, dan moet je nog maar eens naar mij luisteren. Alles wat ik dan ga zeggen in heel die bergrede. Maar begin waar God begint. Gemeente, zonder Gods genade is er geen beginnen aan heel de bergreden niet. Snapt u dat? En weet u dat ook voor uzelf? Zonder Gods genade is er geen beginnen aan heel die bergreden niet. En dat weet de Heer Jezus. En daarom begint Hij ermee. Om je zalig te prijzen, gelukkig te prijzen. En dat is het ene wat ik nog even toch met u wil delen. Ziet u dat en onthoudt u dat ook maar. Hij begint met zijn genade om van daaruit de bergreden te lezen en te leven. Dat is het ene. En nog het andere. Zalig zijn de armen van de geest, begint de Heer Jezus, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Eerst even kijken naar de werkwoordsvorm. De eerste staat, voor hen is het Koninkrijk der Hemelen. En dan vanaf de tweede is het steeds, zij zullen. Dan wordt er als het ware net een andere werkwoordsvorm gebruikt. Heel opmerkelijk dus, bij dat begin, bij die mensen die bescheiden, op de goede wijze, nederig en ootmoedig leven en wandelen en handelen. Voor hen is het Koninkrijk der Hemelen. Nu al, dat is het. Dat Koninkrijk der Hemelen. Nu al, als je zo leeft. Laat ik het nou zomaar zeggen, en dan speel ik even wat met deze woorden. Van dat Koninkrijk der Hemelen, dat kan je ook zeggen, weet je. Dan ben je de koning te rijk. Ja, precies. Nu al. Dat is zo groot, heb ik proberen duidelijk te maken. Zo'n zegen om zo met de Heere te leven. Dat is nou het Koninkrijk der Hemelen. Zo'n kind van Hem te zijn, zo zalig te zijn. En als het dan vervolgens vanaf de tweede zaligspreking, als het dan steeds gezegd wordt en dat zal en zij zullen, dan zijn dat de beloften van de Heere waarmee het aangeeft. Kijk, en zo zal het zijn en zo zal het gaan in dat koninkrijk, in het leven met mij. Als je zo de koning te rijk bent met de Heere, als je heiland en als je zaligmaker, als God je vader is en jij zijn kind mag zijn. Weet je, dan zij die treuren, zij zullen vertroost worden. En de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. En die hongeren en die dorsten, zij zullen verzadigd worden. Steeds opnieuw dat de Heere dat onderstreept en dat Hij dat herhaalt. Dat wil ook zeggen, gemeente, o luistert u zich in het geloof maar zalig. Zo is nou onze God. Zo zal het zijn. Je zult getroost zijn. Je zult verzadigd worden. Je zult God zien. En zo zal het inderdaad in al zijn facetten, zal de Heere het voor je goed maken en zal Hij het vervullen. En dan kun je daar nog aan twee dingen denken. En hè, ook als het gaat, zeg maar, hè, dat woordje dat zal en zij zullen, is dat alleen maar, zou je zeggen, nog van de toekomst. Dat zij zullen vertroost worden, hè, die treurenden. Jazeker, dat is een geweldige belofte dat als daar een nieuwe aarde zal zijn, dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. Wat zal dat zijn om dan echt getroost te zijn als je treurt? Maar de Heere zegt het ook nu. Kijk, daarom begon Hij ermee met die tegenwoordige tijd. Weet je, dan is daar het Koninkrijk der Hemelen ook nu al. Voorlopig en menig keer ook ten dele. Maar dan weten de Heere ook nu al te troosten. En dat doet Hij toch, of niet? Dan is het ook zo dat de Heere je rijk zegent als een zachtmoedige. Die zullen de aarde beërven. Oh, het is echt in die zin de wereld op zijn kop. Wij denken, een brutaal mens heeft de halve wereld. Nou, dat zal dan wel zo zijn. Maar een zachtmoedige krijgt de hele. Spik, splinter, nieuw. Zo inderdaad dat de Heere dat bemoedigt. en vertroost. Om zo een kind van de Heere te zijn. Dat wil zeggen, wat ik met de woorden gespeeld. Als de koning te rijk. Ik begon de preek met de vraag. Kun je iemand in je gedachten nemen waarvan hij denkt, die is nou echt gelukkig. Weet ik wat ik nou zo graag hoop. Ik mag wel zeggen voor mezelf ook, maar ook voor ons met elkaar. Dat je het weet en dat je het zegt inderdaad. Zo mag ik gelukkig zijn. Zo'n kind van God. Wat ben je dan gelukkig. De koning te rijk. Verlang het maar van hem. Hij zal het doen. Amen. We zingen van Psalm 33, het zesde vers. Psalm 33, vers 6. We zullen met elkaar danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor uw woord. Een bijzondere woord, dat is wel waar. Bij u is het echt heel verrassend. Totaal andersom dat wij ooit gedacht hadden. Als het ware, alle dingen staan precies haaks op elkaar. Zo zet u het opeens in een ander daglicht. Koninklijke kinderen zijn daarin getekend. Zij inderdaad die arm van geest zijn, zo bescheiden maar, voor hen is het koninkrijk. En zij die weten wat het is om te treuren, in de pijn, in de gebrokenheid, met alle zorgen, met alle zonden van het leven. Dat daar genade en liefde bij u is. Heer, wat zijn het bijzondere woorden als wij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Onder alles wat oneerlijk en onheus is aangedaan. O Heer, als wij weten en als wij lijden onder de wonden van mishandeling of van misbruik. Dat u ons daarin ook zo vertroost en bemoedigt, ik ken je. En als je op mij ziet, dan mag je weten in mijn koninkrijk, heb je daar een geliefde plaats. Getrouwen en genadige God, zo bent u, zo mochten wij zien. Dat u daarmee begint om te zeggen wie u bent. Zo genadig en zo rijk. Opdat wij in het koninkrijk van u inderdaad de koning te rijk zullen zijn. Heer, troost en sterk ons dan naar uw belofte. U weet wat zulke woorden voor ons doen. Hoe wij weer naar huis gaan en hoe deze woorden met ons meegaan. Zegen ons ook met verlangen. Om zo een kind van uw koninkrijk te zijn. Laat het ons zo zijn, Heere, dat het een hartelijke vreugde is. Om zo onze levensweg te gaan. Dat is zegenrijk. Daar bent u in. Niets is zo goed als het leven met u. Zo hebben wij het vanmiddag mogen horen. Gedenk ons in tijden van vreugde, van blijdschap, van voorspoed, van liefde, van geluk. Voor al die zegeningen, Heere, u de dank. En bewaar ons ervoor dat wij in de voorspoed u zouden vergeten. Wees bij ons als wij weten van zorg, van verdriet, van moeite, van pijn. U kent alle dingen. En dat zeggen wij wel. Maar als u het kent, Heere, dan weet u ook wat wij nodig hebben. Schenk uw troost en uw kracht. Geef uitkomsten. Houd ons aan de hand en leid ons. Zegen deze uw gemeente. Heere, woon rijkelijk in haar midden. Heilige Geest, heb hier uw woonplaats en uw werkplek tot in ons hart. En zegen ons van jong tot oud. Heere, geef ons allen een hart. Om u lief te hebben, bijzonder onze kinderen, onze jongeren, onze kleinkinderen. Houd ons vast, houd hen vast, Heere, om aan u verbonden te zijn en aan u verbonden te blijven. Sterk en gedenk uw dienstknecht, broeder Floor. Vervul hem, Heere, met de vrucht en de zegen van het werk voor zichzelf ook. Bouw uw koninkrijk hier in Barendrecht. En dan dragen wij al het werk van u op in dat koninkrijk. Heere, u bent niet zomaar op veroveringstocht, maar u wil een koninkrijk er laten zijn. Een koninkrijk van zaligheid en van zalig worden. Heere, ga zo door dat mensen gered worden uit de dood en uit de duisternis tot het leven en het licht van u. Gedenk deze wereld in nood, Heere, wat wordt er veel getreurd, wat wordt er veel gehongerd en gedorst naar gerechtigheid, wat worden er veel mensen gemarteld en vervolgd, christelijk, maar ook onchristelijk, op allerlei wijze, al deze mensen, schepselen van u, o God, hoor het. En ontfermt u zich over hen die uw hulp nodig hebben. Zegen allen die uitgegaan zijn om hulp te verlenen. Opdat lichtstralen zullen doorbreken in de soms donkerste nacht. Gedenk uw volk Israël. Geef haar rust en vrede. Breng haar weer thuis en terug in het door u gegeven en beloofde land. Heere, wees voor uw volk tot die God die u altijd beloofd hebt te zullen zijn, vanaf Abraham af aan. En geef uw volk rust en vrede. En laat de dag spoedig komen, dat Israël zal belijden, dat uw Zoon, Jezus, de Messias is. Heere, hoor zo onze gebeden. Aanvaard onze dank. U bent het waard. Eeuwig. Alle lof, alle liefde en alle eer te ontvangen. U zij alle glorie. Amen. We zingen nog van Psalm 97, de versen 6 en 7. 97, vers 6 en 7. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.